Goedemorgen allemaal. Namens de kerkraad mag ik u en jou van harte welkom heten in deze eredienst van de Levensbron. Ik ben hartelijk welkom aan alle gasten in ons midden en de mensen die deze dienst digitaal met ons meevieren. Vanmorgen zal onze eigen predikant Albert-Jan Holsappel bij ons voorgaan. De collectes zijn vandaag bestemd voor de eredienst en voor de predikantenopleiding. En hieraan kan gegeven worden via de collectezakken, via de QR-code achter in de kerk of via de Scipio in de bank. Straks na de dienst is er koffie, thee en ranja voor alle gemeenteleden en alle gasten. Iedereen van harte welkom. En ook de soos is weer open voor een spelletje Ook daar is iedereen van harte welkom. De kerkraad wenst u en jou een gezegende eredienst toe. Vandaag is het de derde zondag van Advent. En dan lezen we nu eerst een stukje uit Romeinen 13, vers 12. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Vanmorgen zal de adventskaars aangestoken worden door Celine van der Mark. Celine, je mag wel vast naar voren komen. En samen zullen we zingen een lied van Sela, Naar het licht toe.
Laten we gaan staan. En deze dienst beginnen met een moment van stilte om ons hart op God te richten. En we belijden dat we alles van God verwachten.
Thank you.
Genade en vrede is er voor u en voor jou van God onze Vader, onze Heer Jezus Christus, in de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Zingen twee versen uit het Adventslied O Kom Immanuel. Zullen we bidden? Heer onze God. Heer, dank u wel dat u Immanuel bent. God met ons. Dat we u zo mogen kennen. Dat u niet ver weg bent in de hemel. Dat u van een afstandje naar ons kijkt. Maar dat u zich aan ons verbindt. En dat u bij ons bent. Heer, zo beginnen we deze dienst. Het besef onszelf er weer bij stil te zetten dat u hier bij ons bent. En dat we hier bij u mogen zijn. En willen u bidden. Geef dat we dat mogen merken dat u bij ons bent. Hier in de stilte, in het zingen, in het bidden, in het luisteren naar uw woord. Het over nadenken wat het betekent in ons leven. Hier bij de kinderen in de crèche. Maar ook kinderen als ze straks naar de Bijbelklas gaan. Heer, wilt u ons zegenen en geef dat we dat mogen merken. Dat u om ons heen staat. Dat u tot ons hart spreekt. En dat we op adem mogen komen bij u. Heer, u weet wat ons bezighoudt. Heer, wilt u daardoor heen schijnen met het licht van uw liefde, van uw genade. Heer, daar bidden we voor onszelf en voor al onze broeders en zusters, waar die ook ter wereld samenkomen, dat dat mag gebeuren. Dat mensen weer bemoedigd worden, aangespoord om met u te leven. En wilt u zo geven dat u alle eer krijgt. Hier in deze dienst, maar ook in ons leven. Heer, hoor ons om Jezus wil. Amen. Ja, inmiddels branden hiervoor in de kerk drie kaarsen. Het is de derde zondag van Advent. En dat betekent dat de kinderen in de Bijbelklas en ook wij hier in de kerk de volgende stap zetten in ons project. Het project Bestemming Bethlehem. Hiervoor in de kerk wordt een stad opgebouwd, het Bethlehem in het klein. Er staan al twee huizen, het huis van Rut staat er al, ook het huis waar David woonde. En vandaag komt er nog een nieuw huisje bij. Nou, als jullie straks terugkomen uit de Bijbelklas, dan gaan we dat huisje erbij zetten en dan zullen we het er nog even over hebben. Maar voordat jullie naar de Bijbelklas gaan, zingen we eerst een lied. Ga je mee op zoek naar het koningskind. Ja, hier in de kerk lopen we samen op met de kinderen van de Bijbelklas, die dus bezig zijn met een project, Project Bethlehem. Wij doen dus ook mee. En Bethlehem, dat is de plek waar Jezus is geboren. En het is niet toevallig dat Jezus nou net daar is geboren. Het is de plek die God zelf heeft uitgekozen. Het is de plek waar David vandaan komt, de grote koning van Israël. Maar in de tijd dat Jezus werd geboren, stelde Bethlehem eigenlijk niet zo heel veel meer voor. In het Bijbelgedeelte wat we straks gaan lezen en waar we ook wat verder bij stil zullen staan, wordt dat nog eens benadrukt. God zegt daar, uit jou, Bethlehem en Ephrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij zal heersen. Uit jou komt iemand voort die voor mij zal heersen, zegt God daar. En dat blijkt helemaal te passen in het plan dat God heeft. De redding van de wereld begint met de geboorte van een baby. De Zoon van God zelf komt naar deze wereld toe als een klein kindje, helemaal afhankelijk van zijn moeder. God maakt zich heel klein en kwetsbaar. Hij komt de wereld redden. God kijkt juist naar wat klein en kwetsbaar is. Hoort wat in de wereld overschreeuwd wordt, niet belangrijk wordt gevonden. Of onder de voet wordt gelopen, met de nek aangekeken. God komt op voor mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. En doet recht aan mensen die oneerlijk worden behandeld, mishandeld en misbruikt. Maar God komt niet met geweld. Niet met opgestroopte mouwen en met spierballen geweld. Niet met vuur uit de hemel. Nee, God maakt zich klein en kwetsbaar. God blaast ons niet omver. God dwingt ons niet om te knielen, maar nodigt ons uit om zelf kwetsbaar te worden. Dat is wat de Heer Jezus ons leert. Onze kwetsbaarheid onder ogen zien en te erkennen dat we het zelf niet redden. Om onszelf niet groter, beter, mooier voor te doen dan we zelf zijn. Om onszelf niet te overschreeuwen. En dat vind ik altijd zo bijzonder aan God. Hij vraagt nooit zomaar iets van ons. Als hij iets van ons vraagt, dan doet hij dat omdat hij in zijn liefde weet wat goed voor ons is. En nog bijzonderder, hij doet altijd eerst zelf voor wat hij van ons vraagt. Hij maakt zichzelf klein en kwetsbaar en nodigt ons uit om op die manier hetzelfde te doen. Bethlehem, dat is een stad die nog steeds bestaat. Het is nog geen 10 kilometer van Jeruzalem, naar het zuiden. Op de plek waar Jezus zou zijn geboren staat nu een gigantische kerk, de geboortekerk. Al heel vroeg in de 2e eeuw na Jezus' geboorte wordt op die plek een heiligdom gebouwd. En vanaf 565 na Christus is het begonnen met de bouw van de kerk die er nu staat. En die kerk, zei ik net al, is gigantisch. Oppervlakte van ongeveer 12.000 vierkante meter. En hier zie je wat beelden van hoe de kerk er van binnen uitziet. Groot, prachtig versierd met goud en zilver. In een ondergrondse grot bevindt zich de plek waar Jezus geboren zou zijn. En die exacte plek wordt aangegeven met een zilveren ster met 14 punten. En je zou kunnen zeggen, als je zo naar die plaatjes kijkt, of als je er zelf in die kerk geweest bent, nou, van die nederigheid van Jezus, daar is niet zoveel meer van terug te vinden. De plek waar God zich klein maakt, daar is nu alles groot en indrukwekkend. Dat is zo, maar op één detail na. Want om in de kerk te komen, moet je door een heel klein poortje. Een poortje van nog geen 1,5 meter hoog. En dus je moet bukken om naar binnen te komen. Je moet jezelf klein maken om binnen te komen. En die deur, die wordt de deur van de nederigheid genoemd. Je moet buigen, anders kom je niet naar binnen. Groot en klein, dat zijn thema's die spelen ook in de verhalen waar we in de adventstijd bij stilstaan. Denk aan de preek van vorige week. Samuel moet een nieuwe koning van Israël aanwijzen. En zijn aandacht wordt meteen getrokken naar die grote, sterke, knappe mannen die hij ziet. Maar God maakt duidelijk, nee, die moet je niet hebben. En uiteindelijk blijkt God gekozen te hebben voor het kleintje, zoals het er staat, de jongste. Op het eerste gezicht een onwaarschijnlijke keuze. Maar God laat zien dat hij anders denkt en kijkt dan wij mensen. En dat speelt ook in het gedeelte waar we nu wat langer bij stil zullen staan. We gaan een stuk lezen uit het boek Micha. En Micha is een profeet. Hij moet mensen duidelijk maken hoe God kijkt naar wat er in deze wereld en in deze samenleving gebeurt. En wat God daarvan vindt. En het mooie vind ik dat God mensen gebruikt zoals ze zijn. Profeten nemen hun eigen persoonlijkheid mee als ze woorden van God doorgeven. En zo is dat nog steeds zo eigenlijk. En bij Micha is dat ook zo. Vermoedelijk is Micha van eenvoudige afkomst. Het is niet iemand die gestudeerd heeft. Geen ingewikkelde taal die hij gebruikt. En juist dat maakt zijn boodschap helder en duidelijk. Hij duikt er niet omheen en maakt de dingen niet mooier dan ze zijn. Micha is meer nog dan de andere profeten heel direct. En hij heeft het ook over thema's die nog steeds belangrijk zijn. Micha heeft het over vrede bijvoorbeeld. Over wapens die moeten worden omgesmolten om er goede dingen mee te doen. Hij ziet mensen zitten in vrede onder een wijnrank en een vijgenboom. Hij heeft het ook over oordeel. Het moment dat God recht zal doen. God komt op voor de zwakken. Mensen die hun macht misbruiken, zal God aanpakken. En iedereen die nu nog wegkijkt moet leren dat God het belangrijk vindt om recht te doen. Om eerlijk te zijn. Om op te komen voor degene die altijd aan het kortste eind trekken. De kwetsbaren in de samenleving die zo gemakkelijk een speelbal worden van anderen. We lezen een stukje uit het midden van het boek. Wat God belangrijk vindt. En hoe God dat gaat bereiken. En daarin blijkt het kleine en onbeduidende Bethlehem ook een rol te spelen. We lezen Micha 4, dan beginnen we te lezen bij vers 1. En lezen we door tot hoofdstuk 5, vers 4a. Joost van Veldhuis zal het voorlezen.
Het koningschap van de Heer. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht. Vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen machtige volken, over grote en verre naties, een oordeel vellen. En dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom. Door niemand opgeschrikt, want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. Laat andere volken hun eigen goden volgen. Wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd. Als die dag gekomen is, spreekt de Heer, zal ik de kreupelen verzamelen, de verstrooiden bijeenbrengen, verenigen, wie ik onheil heb gebracht. De kreupelen zal ik sparen. Van de verdrevenen maak ik een groot volk. En op de Sion zal de Heer hun koning zijn, van nu tot in eeuwigheid. En jij, wachttoren over de kudde, vesting van Sion, jij zult je vroegere heerschappij herkrijgen. Aan jou, Jeruzalem, behoort het koningschap toe. Waarom schreeuw je nu? Heb je soms geen koning meer? Of is je raadgever verdwenen, dat je in één kruip van pijn, als in barensnood? Krimp in één en schreeuw het uit, vrouw Sion. Krimp in één als een vrouw die baren moet. Je zult de stad moeten verlaten en gaan leven op het veld. Je zult naar Babel gaan en daar zul je worden bevrijd, uit de handen van je vijanden, worden vrijgekocht door de Heer. Nu lopen vele volken tegen je te hoop. Ze zeggen, laat Sion maar worden ontwijd. Wij zijn er graag getuigen van. Maar ze weten niet wat de Heer met hen voor heeft. Ze hebben geen inzicht in zijn besluit. Dat hij hen verzameld heeft als graan op de dorsvloer. Vrouw Sion, dors hen. Geef je horens van ijzer en hoeven van brons en je zult die volken vertrappen. Wat ze hebben buitgemaakt zal voor de Heer zijn. Aan de Heer van de hele aarde komt hun vermogen toe. Nu je lichaam, krijgszuchtige vrouw, als teken van rouw. Onze muren worden belegerd. En hij die Israël leiden moet, wordt met een staf in het gezicht geslagen. Uit jou, Bethlehem Ephrata, te klein om tot Judas geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Jouw oorsprong ligt in een lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer, totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Ze zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einde der aarde en hij brengt vrede. Tot zover het woord van God.
Vanmorgen staan we stil bij wat God zegt in Micha 5, vers 1 tot 4a. En laten we die woorden maar gewoon zin voor zin bij langs lopen om te ontdekken wat God tegen ons zegt. Eerst vers 1. Uit jou, Bethlehem in Ephrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. En zo zijn we weer in Bethlehem. Daar gaat het gebeuren. En opnieuw speelt God met onze begrippen van groot en klein. Hij laat zien dat hij anders denkt en kijkt dan wij. In het grote reddingsplan van God begint het klein. In een klein en onbeduidend stadje Bethlehem. Maar het wordt groot en wereldomvattend. Wat gaat er gebeuren? Dat legt God uit. Micha laat meer nog dan andere profeten horen dat God een passie heeft voor gerechtigheid. En als je goed luistert, dan hoor je Gods hart spreken in wat Micha zegt. Micha noemt de dingen bij de naam. Hij wijst haarfijn aan hoe een samenleving eruit gaat zien als mensen vooral met zichzelf bezig zijn. Als ze zich niet laten leiden door wat God wil. Als er één ding duidelijk wordt in de woorden van Micha, dan is het wel dat God ongelooflijk veel liefde heeft voor mensen. Maar ook hoe vreselijk het is wat mensen elkaar kunnen aandoen. God heeft ons mensen gemaakt als sociale wezens. Zo had God het bedacht. Het is niet goed dat de mens alleen is. Dat is Gods conclusie nadat hij Adam heeft geschapen. En zo zijn we niet bedoeld als eilandjes, als losse individuen. We zijn bedoeld om samen te leven in relatie met God en in relatie met elkaar. Zo ziet God het voor zich. En we zijn allemaal afhankelijke mensen. We redden het in ons eentje niet. En als we dat maar beseffen, ja, dan helpen we elkaar en dan gunnen we elkaar de wereld. God had dat ook nog eens duidelijk uitgelegd in allerlei wetten. Hij had uitgelegd dat dat de bedoeling is. Dat we naar elkaar zouden omkijken, dat we voor elkaar zouden zorgen. Dat we de mensen die extra kwetsbaar zijn beschermen. En dat er een plek moet zijn voor iedereen. Als je sterk bent, dan geef je dat de verantwoordelijkheid om een ander te beschermen. Als je rijk bent, dan heb je de plicht om ook voor anderen te zorgen. Kortom, alles wat je hebt, alles wat je bent, dat is niet alleen maar voor jezelf bestemd. Het is de bedoeling om dat met anderen te delen. Maar op de een of andere manier gaat dat niet vanzelf. Van nature zijn we mensen best angstige wezens. Bang dat we worden overgeslagen. Bang dat we iets tekort komen. Bang dat een ander over ons heen loopt. En juist dat angstige, dat bange, maakt dat we zomaar vooral bezig zijn om het zelf goed voor elkaar te krijgen. En dan kan het zomaar gebeuren dat mensen hun macht en hun invloed gebruiken om er zelf beter van te worden. In plaats van het goede voor een ander te zoeken. En dat rijkdom maakt dat je bang bent om dat kwijt te raken. Of juist het verlangen oproept naar nog meer en nog meer en nog meer. God is er heel duidelijk in, dit is niet wat hij wil. Micha en bijna alle andere profeten zijn heel duidelijk. God haat het, kan het niet uitstaan als we op die manier leven als mensen. Dat we misbruik maken van een ander niet gunnen of bang zijn om iets tekort te komen. Want dan leven we alleen maar voor onszelf. En dat was nou net niet de bedoeling van God. En daarom laat God zijn hart zien. Hoe verschrikkelijk kwaad hij ervan wordt als we als mensen zo met elkaar omgaan. Dan kiest God zonder uitzondering steeds de kant van de zwakken, de onderdrukte, de mensen die over het hoofd gezien worden, de slachtoffers. De mensen die onrecht plegen, misbruik maken van een ander, de daders, die gaan God tegenkomen. En hoe? Hier op aarde kunnen mensen er misschien nog wel mee wegkomen. Lang niet alle dictators die misdaden tegen de menselijkheid plegen, hoeven zich te verantwoorden voor het internationale strafhof in Den Haag. En veel dictators zitten nog stevig in het zadel. Maar ook in het klein kun je te maken hebben met machtsmisbruik, tegenwerking op je werk, pesterijen, bureaucratie, onrecht. Van mensen die je grof behandelen, pijn doen, misbruik van je maken. En hoe oneerlijk is dat? Als slachtoffer heb jij levenslang. Jij moet leven met de schade die anderen jou hebben aangedaan. Maar hoe vaak ontspringen daders niet de dans? Er is in deze aarde nog zoveel wat niet klopt. Het gaat er niet eerlijk aan toe. Er is nog zoveel onrecht. En heel veel wat scheef en krom is, wordt op aarde niet rechtgezet. Maar God laat er geen misverstand over bestaan. Alles wordt rechtgezet. Misschien niet aan deze kant van de dood. In deze wereld kunnen machthebbers en daders er misschien nog mee wegkomen. Maar er komt een moment dat alles wordt rechtgezet. En daar zal God hoogstpersoonlijk voor zorgen. Er komt namelijk een dag van het oordeel. En dan wordt alles rechtgezet. En, zegt God, dan doe ik persoonlijk recht aan alle onrecht wat mensen wordt aangedaan. God zal persoonlijk, zegt hij, alle tranen uit de ogen wissen. Tranen van pijn, schaamte, verdriet, machteloosheid. Maar God doet meer dan dat alleen. God zal ook het onrecht straffen. God zet alles recht, ook wat op aarde onbestraft is gebleven. Micha heeft het over iemand die namens God zal heersen. God zal dus de macht die hij heeft gebruiken om recht te doen. Dan zal elke dictator en machthebber in het groot en in het klein, die zijn macht misbruikt heeft, moeten buigen voor God en verantwoording moeten afleggen. Dat is niet iets nieuws, zegt Micha er meteen bij. Hij heeft het over de dagen van wel eer. Dit is altijd Gods bedoeling geweest. Al heel lang geleden heeft God het beloofd. En hij onderstreept nog eens, zo zal het gebeuren. Soms hoor je mensen zeggen, waarom doet God er niets aan? Waarom kan al dat onrecht bestaan? Waarom laat God het toe? En waarom laat God mensen ermee wegkomen? Maar God maakt nog eens heel duidelijk. Dat laatste, dat gaat niet gebeuren. Lees het maar terug in de profeten. God waarschuwt met de bedoeling dat we elkaar serieus nemen. Tegelijk zou het zomaar een vraag van God kunnen zijn die hij aan ons stelt. Hoe lang nog? Waarom doe je er niks aan? Ik moet denken aan een lied van Schrijvers voor Gerechtigheid. Een klein stukje uit het lied zal ik voorlezen. Hoe lang al vraagt u aan ons hoe lang het nog duurt? Kom Jezus, kom. U lijkt ver bij ons vandaan. Maar het is juist andersom. Heer, u bent nooit weggegaan. Want u woont waar mensen, waar niemand meer kan leven. U bent thuis op plaatsen zonder hoop. Waar de aarde niets meer heeft te geven. Waar de zee de dorpen binnenstroomt. U bent vrienden met de allerarmsten. U zit naast hen in de hete zon. En zijn wij met hen, dan bent u met ons. We zijn geroepen om God serieus te nemen. Ook als het gaat om het onrecht, in het groot en in het klein. We zijn geroepen om eerlijk te zijn. Om recht te doen waar we dat kunnen. En tegelijkertijd is het iets wat ons overstijgt. Zeker als je kijkt naar het grotere wereldgebeuren. We zijn als mensen blijkbaar niet in staat om de wereld een betere plek te maken. Dat hebben we als mensheid inmiddels wel bewezen. Als het van ons moet komen, dan is er weinig hoop. Nou, dat kan maken dat je je machteloos voelt. Maar God belooft, ik doe recht. Het volgende vers. Totdat de vrouw die zwanger is, haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Micha heeft het over een geboorte. En daarmee legt hij een link met het vorige hoofdstuk, wat we net ook gelezen hebben. Waar hij het heeft over Israël als een zwangere vrouw die aan het bevallen is. Ze krimpt ineen van pijn als in barensnood. De tijd waarin we nu leven wordt in de Bijbel vaker vergeleken met weeën. Weeën zijn in de Bijbel beeld voor de pijn en het lijden van deze wereld. En dat betekent dat het leven pijn kan doen, soms heftige pijn. Ook als je zelf die pijn niet voelt, dan is er niet zoveel verbeeldingskracht nodig om het geschreeuw te horen van de allerarmsten in deze wereld. Van de verdrukte, van de mensen op de vlucht, van slachtoffers van onrecht of van de schepping. Maar weeën zijn onderdeel van een geboorteproces. En daarom zijn weeën in de Bijbel ook altijd een teken van hoop. De weeën gaan eens voorbij. Als het kindje geboren is, dan is duidelijk waar al die weeën voor nodig waren. Als het kindje geboren is, dan maakt de pijn plaats voor geluk en liefde. Verwondering over het wonder van het nieuwe leven. Maar de weg daarnaartoe gaat niet vanzelf. En steeds opnieuw wordt in de Bijbel dat beeld gebruikt, van die bevalling. En dat doet recht aan de pijn die het leven nu nog kan doen. En tegelijkertijd wil het ons hoop geven. God is bezig met iets nieuws. Er komt een nieuw begin, een nieuw leven. Zonder pijn en zonder onrecht. En dan gaat het verder, vers 3. Hij zal aantreden hen als een herder weiden. Bekleed met de macht van de Heer zijn God. Met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde. En daarmee brengt Micha ons bij iets waarvan hij zelf nog maar een klein vermoeden kan hebben gehad. Namelijk het wonder van kerst. Want die redder, die heerser is, die redder, die heerser is niemand minder dan Gods eigen zoon. God komt namelijk niet meteen met al zijn macht en heerlijkheid om iedereen die onrecht pleegt, om daarmee af te rekenen. Nee, God maakt zichzelf eerst heel klein. Zo klein en kwetsbaar als een baby in de wieg. En zo nodigt God ons allemaal om zijn voorbeeld te volgen. Om de macht die je hebt of denkt te hebben af te leggen en jezelf klein en kwetsbaar te maken. Of eigenlijk hoef je jezelf helemaal niet klein en kwetsbaar te maken. Het gaat erom dat je onder ogen ziet dat je klein en kwetsbaar bent. Zo heeft God ons namelijk gemaakt, afhankelijk en kwetsbaar. En dan zegt God in de Bijbel vaak tegen ons dat hij een herder is. Blijkbaar is dat een beeld dat God graag gebruikt. God zegt tegen ons, ik ben je herder. En daarmee zegt God ook iets anders, namelijk dat wij schapen zijn. Jij, u en ik, wij zijn schapen. En dat is niet meteen een compliment, want schapen dat zijn kuddedieren. Afhankelijk van elkaar, kwetsbaar. Een schaap redt het in zijn eentje niet. Een schaap heeft een herder nodig. Als God tegen ons zegt dat hij onze herder is, dan zegt hij tegen ons dus dat wij schapen zijn. En hij zegt het niet tegen ons om ons te beledigen, maar hij zegt het zodat wij beseffen, God is precies wat we nodig hebben. Hij wil graag jouw herder zijn die voor je zorgt, die je beschermt. Die je brengt op de plek waar je zijn moet en die je nooit in de steek laat. Het enige wat we moeten doen is erkennen dat we een schaap zijn. Dat je het zelf niet redt. Dat je Jezus nodig hebt. En door de heerser, de redder die God geeft een herder te noemen, laat God iets zien van zijn karakter. Je herkent Jezus erin terug, die van mensen houdt. Die hen zonder oordeel tegemoet treedt. En medelijden heeft met hen bewogen is. Omdat mensen zomaar schapen zijn zonder herder. Jezus is een herder. Hij is precies wat we nodig hebben. Het gaat alleen om dat je dat ontdekt. En dat je erkent dat Jezus veel beter weet wat goed voor je is dan jijzelf. En zo krijgt iedereen in dit leven, voordat God op de dag van het oordeel welkom met al zijn macht en heerlijkheid, krijgt iedereen in dit leven de kans om voor Jezus te buigen. Om te erkennen dat we hem nodig hebben. En dan het laatste zinnetje. En hij brengt vrede. Kijk, en dat is precies de manier waarop Jezus vrede brengt. Pas als we loslaten wat we zelf belangrijk vinden. Als we de ideeën en beelden loslaten van hoe wij zouden moeten zijn. Wat wij allemaal zouden moeten. Wat we allemaal zouden willen. Wat we allemaal in dit leven zouden willen bereiken. Pas als we al die verwachtingen en ideeën van het leven en van het geluk loslaten. En ons leven overgeven aan Jezus. Dan kan er echt vrede komen. Allereerst in ons eigen hart. En in onze relaties, in ons samenleven. Dan hoef je niet aan allerlei voorwaarden, ideeën of ideaalplaatjes te voldoen. Je hoeft jezelf niet groter en sterker te maken, maar je mag omarmen wie je bent. Beseffen dat God nog veel groter is dan je denkt. En nog veel meer van je houdt dan je zelf doorhebt. Het betekent eigenlijk gewoon ontvangen wat God jou geeft. En dat brengt vrede. En dat maakt ook dat je een vredestichter kunt zijn in je eigen omgeving. Op de plek die God je geeft. Amen. Zing op Psalm 67 vers 1 en 2.
Nu gelegenheid voor de collecte.
De tweede collecte is bestemd voor de Theologische Universiteit en daar is een filmpje over, begreep ik.
Voor mij, dat is echt persoonlijk, is dat waarvoor ik het doe. Dat is waarvoor ik theologie studeer. En dan gaat het natuurlijk niet per se om het gebouw. Het gaat dan meer om de gemeenschap die in dat gebouw samenkomt. Daarvoor doe ik het. Daarvoor wil ik mezelf beschikbaar stellen. Daarnaast is de kerk voor mij ook een plek waar ik vaak echt geloof ervaar. Waar ik de aanwezigheid van God en van de geest ervaar. Daar ben ik wel achter gekomen dat theologie, dat is echt mijn ding. Dat vind ik fantastisch. Ik merk dat ik daar echt mezelf een soort van in vast kan bijten. Dat ik me erin verdiep en alles wat ik ervan tegenkom of als er over gesproken wordt, dan gaan mijn oren gespitst staan. En dan, dat merk ik wel. Ja. Theologie draait voor mij om het nuttig leren spreken over God en zijn woord. En daar komt natuurlijk heel veel andere dingen bij kijken. Het is niet alleen dat, maar dat is wat mij betreft wel de kern. Ik denk dat het bijzonder is van theologie. Het gaat over heel veel. En wat ik net ook al zei, het is een opleiding. Een studie die je doet met geloof. En het gaat dus ook over iets wat het diepste in jouw ziel zit. Het gaat niet over interesse of een leuk... Nee, het gaat echt over jouw hart. Wat ik heel leuk vind, is dat het heel persoonlijk is. Je kent de docent kent jou, je kent die klasgenoten. Je praat met elkaar, je discussieert met elkaar. Heel kritisch, maar ook heel open. En dat is gewoon leuk en dat is gaaf en daar leer je veel van. Dus het is eigenlijk wel positief. Dus korte samenvatting. Eigenlijk is het leuke juist dat er echt verschillende types mensen zijn van verschillende leeftijden. En ook van verschillende kerkelijke achtergronden. En daardoor kun je elkaar ook echt wat meegeven. Het is niet alleen zo dat je wat leert van de docent, maar je leert ook wat van je klasgenoten en ook geloofsgenoten. Als je theologie gaat studeren, dan kies je ervoor om je leven te verrijken. Ja. En zo heeft het voor mij ook tot nu toe echt gevoeld. Ja.
Nou, ik kan alleen maar bevestigen, het is echt een fantastische studie. En ook onze giften waard, dus wanneer u en u gaan we het zegenen. Ja, zijn we zover? Ja, dan het volgende onderdeel in deze dienst. Dat is het voorstellen van een nieuwe pastoraal medewerker. Ellen Hosappel is benoemd als nieuwe pastoraal medewerker in wijk 6. Daarbij hoort dat ze aan de gemeente wordt voorgesteld en dat ze een zegen ontvangt. Nou, door een aantal persoonlijke redenen was het voor Ellen niet te doen om dat voor in de kerk op het podium te doen. Daar hebben we naar een oplossing gezocht. En voor de dienst heeft Ella in het bijzijn van Janieke, de wijkhoudeling van wijk 6, een zegen ontvangen. En ook meteen de verklaring van vertrouwelijkheid ondertekend. Nou, hier zien we een foto van dat moment. Nou, wat is een pastoraal medewerker? Wat doen ze? We hebben in de gemeente niet alleen maar ambtsdragers. Dan moet je denken aan een predikant, oudeling en diaken. Maar ook pastorale en diaconale medewerkers. Nou, en de pastorale medewerkers delen met de ouderlingen de verantwoordelijkheid voor het omzien naar elkaar. En de diaconale medewerkers die richten zich op praktische ondersteuning en hulp. Nou, Ellen wordt dus pastoraal medewerker in wijk 6. We hebben haar de volgende zegen meegegeven. Mag onze almachtige God en Vader jou zegenen en je alles geven wat je nodig hebt om deze dienst trouw en met vrucht te vervullen. Nou, bij zo'n benoeming horen niet alleen maar mooie, goede woorden. Het vraagt ook iets, ook van ons als gemeente. Vandaar ook deze oproep aan ons allemaal. Wees bereid om deze mens lief te hebben. Schenk haar het vertrouwen voor de taak in de gemeente. Bid ervoor en werk eraan dat ze die taken met vreugde en vrucht zal kunnen uitoefenen. Gaan we ook voor bidden. Nu we gaan danken en bidden. Nog twee andere punten voor het gebed. willen vandaag bijzonder bidden voor broeder Jan Lingeman in Rijssen. De ziekte zet door. Hij heeft de laatste tijd veel meer pijn. En door de medicatie is hij erg moe en soms ook in de war. En ik begrijp dat het echt wel snel achteruit gaat op het moment. We bidden voor Jan en ook voor G. Om geloof en kracht om het vol te houden. En ook voor de mensen om hen heen. Met name dan hun kinderen en kleinkinderen. En ook zoeken naar mogelijkheden voor de zorg die hij nodig heeft. Vandaag is broeder Jan Biesters in Holten jarig. 93 jaar geworden. Als oudste gemeentelid. Afgelopen woensdag heeft hij een beroerte gehad. En hij is daar doorheen gekomen. Maar wel afhankelijk van een rolstoel. En zijn krachten nemen af. En dat vindt hij soms heel moeilijk. Hij is dankbaar voor aandacht en meeleven vanuit de gemeente. Ik zal ook voor hem bidden. Laten we dat doen. Danken en bidden. Heer onze God, we willen u danken. U prijzen, u aanbidden. In de eerste plaats maar om wie u bent. Heer, u bent het die alles ziet en alles weet. En u bent degene die ook juist kunt oordelen. Juist omdat u alles weet en dat u verder kijkt dan alleen de buitenkant. U weet alles. Heer, in onze oordelen zijn wij vaak niet zuiver. Heer, we nemen daar zelf ons in mee. Of we weten soms maar half wat er speelt. Heer, maar u weet alles. En dank u wel dat juist u die zo zuiver is en alles weet, dat u degene bent die oordeelt. U verzekert ons, u ziet het onrecht. U ziet wat door mensen over het hoofd wordt gezien. En u kijkt niet weg als wij mensen dat wel doen. Heer, uw hart spreekt in Micha, wat we net gelezen hebben. We zien uw passie voor mensen. En hoe u zich boos maakt over onrecht. Heer, zo bidden we nu voor iedereen die uitgebuit wordt. Oneerlijk behandeld. Gediscrimineerd. Uitgesloten. Misbruikt. Tegen een muur oploopt. Heer, wilt u wegen openen waarbij ons wegen doodlopen? Wilt u de stemmen horen en geeft dat ze ook door ons gehoord worden, voor mensen die worden overschreeuwd. We willen u bidden voor regeringen, voor overheden, voor rechters om het goede te doen. Geef hen moed om op te komen voor de zwakken in de samenleving. En geef onszelf dat ook, om eerlijk te zijn op onze eigen plek. Heer, ook dat vraagt lef. Want het is makkelijker om weg te kijken. Het is makkelijker om te doen alsof je niks gezien of gehoord hebt. Het is makkelijker om mee te gaan dan de confrontatie te zoeken of voor iemand op te komen. Maar geef ons de moed, het geloof om het te doen. Heer, wil u bidden voor de wereld waarin we leven. Ja, en als we die grote gebeurtenissen zien, dat onrecht in het groot en de angst die mensen op de vlucht drijft, die mensen wanhopig maakt, ja, dan breekt het ons bij de handen af. Heer, er is te veel nood om te bevatten, dat staan om er iets aan te doen. Heer, geef dat we ons niet laten verlammen door alles wat we zien, maar het in geloof bij u brengen. En hoop te blijven houden. Dat u werkt aan een nieuwe wereld. En wilt u ons daarbij inschakelen? Open onze ogen. Roep ons als we daarin iets kunnen betekenen. Schud ons wakker als dat nodig is. Ik wil u bidden voor de Theologische Universiteit. Heer, zegen wat daar gebeurt. Maak mensen open voor u. Ik geef dat een hart vol mag zijn van u. Van ijver voor u, van passie voor u, van liefde voor u. Zegen docenten, studenten. Heer, geef dat er niet alleen maar de honger is naar meer kennis, te weten hoe de dingen zitten, maar vooral een verlangen om over u te spreken. Heer, wil u bidden voor ons als gemeente. Heer, dank u wel voor heel veel gaven die u ons aan geeft en ook de bereidheid om die in te zetten. Letterlijk hier op het podium. Ja, ook in het leidinggeven. Of de zorg voor het gebouw. Voor het kinder- en jongerenwerk. De wijkteams. Hier, ja, is ook zoveel onzichtbaar als het gaat in het omkijken naar elkaar. Maar wat er wel is. Het sturen van een kaartje. Laten merken dat we aan elkaar denken. Hier, help ons om zo samen gemeente te zijn en ook samen gemeente te blijven. Dat we ons ook verantwoordelijk voelen voor elkaar. Dat we niet vrijblijvend op zondag hier bij elkaar komen of vrijblijvend ingeschreven staan in de in Scipio. Maar dat we aan elkaar gegeven zijn. Als een familie die naar elkaar omziet. We willen u danken voor Ellen Holzappel dat ze zich wil inzetten als pastoraal medewerker. Zegen haar, laat dat ook tot een zegen zijn. Geef goede samenwerking binnen het wijkteam. En dat bidden we u voor alle wijkteams. Geef dat het goed mag gaan. Dat er bereid is om naar elkaar om te zien. Ja, en dat dat ook tot een zegen mag zijn voor de mensen in de wijk. We willen u bidden voor broeder Jan Lingeman. Als hij steeds zieker wordt. Steeds meer pijn heeft. Hier in een proces zit van loslaten. Het leven steeds meer loslaten en de mensen om hem heen. Heer, geef hem de rust, de vrede om zichzelf toe te vertrouwen aan u. Heer, en dat bidden we u ook voor zijn vrouw G. Ook zij moet loslaten. Heer, geef alles wat nodig is aan zorg tot het einde toe. Heer, we bidden u ook voor hun kinderen die voor hun zorg om hen heen staan. Heer, willen u bidden voor Jan Biesters. Dank u wel dat hij vandaag zijn verjaardag mag vieren. Ja, tegelijkertijd zijn gezondheid ook kwetsbaar. Heer, geef dat hij mag merken dat u bij hem bent. Voor hem zorgt als hij zich vaak alleen voelt. Heer, laat merken dat u bij hem bent. En zo leggen we ook onze eigen dingen die ons bezighouden voor u neer. Heer, u kent ons. We hoeven u niks uit te leggen. We hoeven het niet allemaal te noemen ook in ons gebed. U weet het. En we leggen het allemaal in uw handen. In besef dat we daar moeten zijn. En we eren en aanbidden u om wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest zoals het was in het begin. En nu en altijd. Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. We hebben net stilgestaan bij een gedeelte uit Micha. En Micha leert ons dat God een passie heeft voor recht. God kiest zonder uitzondering de kant van degenen die onderdrukt worden, oneerlijk behandeld, uitgebuit en over het hoofd gezien. En God leert ons ook om dat net zo te doen. Ik lees Micha 6 vers 8, waar God in alle eenvoud en duidelijkheid vertelt wat hij van ons vraagt. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Geloven betekent ook laten zien wat God belangrijk is door dat te doen. Op je eigen plek eerlijk en betrouwbaar zijn. Onrecht niet goed praten, niet wegkijken, maar opkomen voor iedereen die oneerlijk wordt behandeld. Laten we bidden om Gods vrede in deze wereld, maar ook in ons eigen hart, zodat ook in ons leven en in onze relaties vrede kan komen. Dat het er eerlijk aan toe gaat, omdat wij ons niet groter hoeven te maken dan we zijn. We zingen een lied, een gebed, vrede. Geef vrede, Heer, geef vrede. moment om de kinderen uit de kerstje weer bij te halen. En de kinderen uit de Bijbelklas zullen ook zo terugkomen. En dan zullen we dan even kijken wat ze hebben gedaan. En een nieuw huisje ook in het stadje Bethlehem plaatsen. Fijn dat jullie er weer zijn. Nou, Marlijn en Linde hebben een huisje bij zich. En van wie is dat huisje?
Van Jozef en Maria.
Jozef en Maria, kijk. Dus, dan mogen jullie dan wel in het stadje zitten. Jo, even andersom, ja. Kijk, je hebt wel een mooie boom. Zit ik er maar bij? Ja, heel goed. En wat hebben jullie? Ah, lichtje, mag ook nog aan. Kijk, zo wordt het stadje steeds groter. Ja. En wat hebben jullie gemaakt? Hebben jullie nog wat om te laten zien? Daar staat een heel blij iemand op. Is dat Micha?
Ja.
Ja? Oh, oké. Okay. Ja.
En binnenin.
En binnenin. Er komt een nieuwe leider uit Bethlehemstaten. Nou, dat is goed nieuws, hè? Ja. Nou, dan mogen jullie wel weer op je plek gaan zitten. En dan gaan we samen ons laatste lied zingen. En dat is een lied van Zela. Maranatha. Onderweg naar dat moment geeft God ons zijn zegen mee. Ontvang die in geloof en ga heen in vrede. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.